Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in deze nieuwe aflevering van De Kerk leeft. Vandaag hebben we bij ons in de studio mevrouw Martien Dollander. Voor sommige luisteraars klinkt deze naam misschien bekend. Zij is in het verleden al eens komen spreken naar aanleiding van een boek dat ze heeft geschreven over de heilige Elisabeth van de Drie-eenheid. Ze is ons dat boek toen komen voorstellen. En ja, toen heeft ze ons gemeld dat er eigenlijk over de heilige Elisabeth nog veel meer te vertellen valt. En hadden we gezegd dat we zeker nog eens haar gingen uitnodigen in De Kerk leeft. Dus vandaag is mevrouw Dollander hier terug. Hartelijk dank voor uw komst en welkom bij ons in de studio. Zou u zichzelf voor de luisteraars die uw eerdere uitzending niet hebben kunnen beluisteren, nog eens kort willen voorstellen en vertellen hoe u zo geboeid bent geraakt door de heilige Elisabeth van de Drie-eenheid?
Ja, dank u wel, Nele. Elisabeth van de Drie-eenheid is een heel sterke heilige. Een voorbeeld eigenlijk voor ons als christenen, zeker in deze tijd. Dergelijke sterke mensen hebben wij enorm nodig. Wij zijn allemaal ergens zoekende mensen, zoekende christenen. En als we voorbeelden zien, horen en mogelijk kunnen volgen, wel dan ja, is dat een verrijking voor ons eigen leven als christen. Dus Elisabeth heeft mij altijd al van heel jongs af aan enorm geboeid. Omwille van haar keuze die ze maakt, haar radicale, sterke keuze die ze maakt voor Jezus in haar leven. Ze blijft mij boeien tot op vandaag.
Ja. En vandaag zal u dan over haar komen spreken, over haar weg met Jezus, over haar persoonlijke spiritualiteit. En we zijn deze week in de Goede Week, dus u zal ons ook in het bijzonder spreken over het thema van het lijden en de vastentijd bij de heilige Elisabeth. Ja, voor de luisteraars die deze heilige niet kennen, zou u eerst wat willen vertellen over het leven van de heilige Elisabeth van de Drie-eenheid?
Ja, graag. Elisabeth is geboren op 18 juli 1880 als een eerste kind van Joseph Cadis en Marie Roland. Zij is geboren in Fargent-Septeinum bij het militair kamp Avor bij Bourges in Frankrijk. En haar vader is legerofficier. Enkele dagen na haar geboorte wordt ze gedoopt in de kapel van het kamp. En omdat het garnizoen, het legergarnizoen, regelmatig wordt verplaatst, verhuist het gezin mee. Dit gegeven is niet onbelangrijk voor haar later leven als Carmelites. 3 jaar later wordt haar zusje geboren, Marguerite, die ze Gitte noemt. En nog een paar jaren later gaat zij voor het eerst te biecht. En die biecht noemt zij Ma Conversion. Dat betekent mijn bekering. Dus op zeer jonge leeftijd, als kind, ziet ze in dat er een en ander toch kan verbeteren en veranderen in haar nog zeer jonge leven. In datzelfde jaar wordt ze geconfronteerd met het overlijden van haar opa en haar papa. Die papa is dan 55 jaar. Die sterft door hartfalen in de armen van de 7-jarige Elisabeth. Mama verhuist daarop met haar 2 dochters naar Dijon en zij verhuist naar een straat in de nabijheid van de Karmel. Nu, vanuit het raam van haar kamer ziet Elisabeth van op een afstand van ongeveer 150 meter een hoge muur, een dak en ze ziet daar een kleine klokkentoren. In 1888 volgt ze lessen notenleer en piano aan het conservatorium van Dijon. En een jaar daarop, vangt de catechese aan als voorbereiding op de eerste communie. Die duurt 2 jaar en Elisabeth is dan 9. In 1891 zal zij haar eerste communie doen in de parochie Saint-Michel in Dijon. En daar doet zij een enorme, heel intense ervaring op van de aanwezigheid van Jezus, waarbij ze zegt aan haar vriendinnetje: ik heb nu geen honger meer, want Jezus heeft mij gevoed. Bij een bezoek aan de Karmel legt Mère Marie de Jésus, die toenmalig onderpriorin was, de naam van Elisabeth uit als huis van God. En die naam zal bij haar eigenlijk enorm blijven nazinderen, huis van God. 2 maanden later ontvangt ze het vormsel in de kerk Notre-Dame van Dijon. In 1893 zal Elisabeth de eerste prijs piano aan het conservatorium van Dijon ontvangen. En dan volgen er heel veel reizen, doorheen Frankrijk, doorheen Zwitserland. En die gaan haar spiritualiteit ook enorm intensiveren, want de prachtige natuur is voor haar ook een vindplaats van God. En zij zegt: je kan God vinden van dag tot dag. Je kan hem vinden in je dagelijks leven. Hij is de altijd aanwezige liefde. In 1894, op 14-jarige leeftijd, geeft ze zich in 1 woordenloze beweging, een innerlijke beweging, geeft ze zich in liefde aan Jezus door een gelofte van maagdelijkheid. 5 jaar later volgt ze catechese, ze verzorgt haar in het geloofsleven heel intens, volgt de catechese onder de naam en de vorm van Missies in Dijon. Ze neemt ook deel aan jongerenretraites en een van haar uitspraken is op dat moment: mijn hart is niet meer vrij. Mijn hart is er voor u, Jezus, en voor u alleen.
En had ze op dat moment al de bewuste verlangen om religieuze te worden?
Ja, dat verlangen zit er al heel lang in bij haar. En ze is nog een heel jong kind en dan reeds zegt ze van, doet ze die uitspraak: ik wil religieuze worden. Aan de leeftijd van 8 jaar. Dat is zeer, zeer jong. Ja. Hè? Ja. Het is duidelijk dat haar moeder daar heel veel vragen bij heeft. Hè? Nu zegt van, ja, je moet daar niet op letten. Luister niet naar haar. Ja, ze overdrijft. Die kleine Elisabeth houdt voet bij stuk. En zij vraagt, x aantal jaar daarna, ze is dan ongeveer 14 jaar, vraagt ze opnieuw aan haar mama van, ja, ik zou heel graag willen intreden in het klooster. En de mama wuift dan weg. En die zegt, oh, wat ben jij misschien, meisje, 14 jaar. Had nog lang wachten, hoor. Had nog 7 jaar moeten wachten. Nog 7 jaar. Dus in de beleving van zo'n jong meisje is dat een eeuwigheid. Ja.
Terwijl ze toch een moeder had die heel gelovig moet zijn. Omdat het kind toch in haar opvoeding dan dat geloof wel serieus heeft meegekregen als ze dat zo beleeft, of...
Ja, die mama was inderdaad zeer gelovig, maar ook tegelijkertijd heel gehecht aan haar kinderen. Ja. Ja, de papa was er niet meer, ze voelt zich enorm verantwoordelijk voor die kinderen. En als ze dan eentje zegt van, ja, met de tijd, ik kan niet echt bij jou blijven. Mijn roeping, mijn leven ligt toch wel ergens anders, ligt bij Jezus, ligt ook in het klooster. Dan revolteert er wel iets diep in haar binnenkant.
Ja.
Ja. Goed, we zijn dan het jaar 1900 en zij ontmoet dan Père Vallée, prior van de Dominicanen in Dijon, die haar in haar roeping bevestigt. En 1 citaat die ze ook regelmatig weer herneemt, dat is terug te vinden bij de eerste brief aan de Korintiërs, waarbij Paulus zegt: weet gij dan niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest van God in u woont? Ja. En dat komt binnen bij haar. Letterlijk ook. Dat woord neemt ze op en zij bewaart dat in de diepste binnenkant van haar hart. God woont in mij. En doorheen mij wil hij zich ook laten beminnen. De lang verwachte dag van haar intrede komt er dan op 2 augustus 1901. En Zij ontvangt het kloosterkleed op 8 december 1901. En zij ontvangt dan ook de naam Elisabeth van de Drie Eenheid. 1903, er volgt een retraite in voorbereiding op de professie, de sluierneming. En ja, de definitieve engagement eigenlijk ten aanzien van het klooster. Zij zegt dan in haar brieven onder meer het volgende: in God is er geen scheiding, in God vind ik allen die ik lief heb. Een jaar later schrijft ze haar gebed, O mijn God, drie eenheid die ik aanbid. Een gebed dat dan de wereld rondgaat, tot op vandaag door heel veel duizenden mensen wordt gebeden. Prachtig gebed. Maar daarna gebeurt er toch wel een dieptepunt in haar leven, wordt ze geconfronteerd met een ongeneeslijke ziekte. De ziekte van Addison, die begint in 1905 tijdens de vasten. En na verloop van tijd zal zij de ziekenzalving ontvangen, zelfs 2 maal. En tijdens die laatste maanden van haar leven schrijft ze nog 2 retraites, De Hemel in het Geloof en de laatste retraite. Ze schrijft ook nog 2 brieven, eentje aan haar beste vriendin en eentje aan Mère Germaine, haar overste. En uiteindelijk in de vroege morgen van 1906 op 9 november sterft Elisabeth. De laatste hoorbare woorden van Elisabeth waren: ik ga naar het licht, naar de liefde, naar het leven.
Oké, dan gaan we er even tussenuit voor een eerste muzikale onderbreking. En dan zullen we dadelijk wat meer spreken over haar spiritualiteit.
Thank you.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Martien Dollander, die ons komt spreken over de heilige Elisabeth van de Drie-eenheid en vandaag in het bijzonder over haar spiritualiteit en het thema van het lijden. Als ik het goed heb uitgeteld, u zegt, ze is geboren in 1880, gestorven in 1906, dus op jonge leeftijd 26 jaar overleden. Ze heeft toch veel geschriften nagelaten, verschillende retraites geschreven. Was men er meteen van overtuigd dat er een heilige was gestorven op die jonge leeftijd?
Ja, die zekerheid was er vrijwel onmiddellijk. Op het moment dat zij haar prachtig gebed heeft neergeschreven, is men zich beginnen realiseren van, ja, er is eigenlijk meer aan de hand. Er is eigenlijk een heel bijzonder iemand. En haar overste, Mère Germaine, is onmiddellijk alle geschriften, brieven en retraites, al de notities, beginnen verzamelen en als het ware aan elkaar beginnen schrijven en beginnen uitgeven. Een vrij korte periode na het overlijden van Elisabeth is er een eerste uitgave van haar geschriften. Daarmee is een heel beweging in gang gezet, namelijk die geleid heeft naar het proces van zalig en heiligverklaring. Dat werd ingezet in 1931 door de bisschop van Dijon. In 1980 heeft de paterkundemeester, Carmeliet, hier in Gent, die heeft de volledige werken uitgegeven onder de titel J'ai trouvé Dieu. In 1984, 4 jaar later, werden de relieken van Elisabeth van de Drie-eenheid overgebracht naar haar parochiekerk in Dijon, Saint-Michel, en werd ze zalig verklaard te Rome door paus Johannes Paulus II. Op 2 april 2002 vond er een bijzondere miraculeuze genezing plaats van Marie-Paul Stevens in Flavignerot. Dus dat is de plaats waar nu de Carme van Dijon zich bevindt. Die genezing werd ook kerkelijk erkend. En dan gaat het proces van heiligverklaring verder en werd die geopend in 2011, om dan uiteindelijk te resulteren in de heiligverklaring te Rome door Paus Franciscus op 16 oktober 2016. Ja. Dus zij is een jonge heilige. Zowel in haar leven als tot op vandaag sprak zij mensen aan en was zij heel intens gegeven aan Christus en aan de drie-ene God. En dat is, ja, laat ons zeggen, heeft een eeuwigheidswaarde.
Ja. Ja, en wat was er dan zo eigen aan haar spiritualiteit en al haar geschriften die ze heeft nagelaten? Want ik meen me te herinneren, ook uit vorige uitzendingen over wat ik zelf heb gelezen over de heilige Elisabeth, dat zij als kind niet per se het gemakkelijkste of meest meegaande karakter had. Omdat we soms kloosterroeping, mensen in het algemeen, dat we misschien wel lijken te associëren met mensen die van nature al naar contemplatief zijn of naar God gericht. De persoonlijkheid van de heilige Elisabeth en haar spiritualiteit.
Ja, Elisabeth als kind was een koppige kleuter.
Ja.
Hè? Haar mama zei op een bepaald moment, c'est un vrai diable. Dus het was echt een duiveltje. Het was echt een spook. Hè? Zelfs een pastoor, Sauvageau, die dan op dat moment pastoor was van die parochie, die zei het volgende. Ze zal zich nooit met een gewoon leventje tevreden stellen. Met zo'n natuur wordt ze ofwel een engel ofwel een duivel. En er zijn verschillende feiten in haar kleuter- en jongerentijd die eigenlijk daarop wijzen van het was toch geen gemakkelijk persoontje. Bijvoorbeeld wegens wangedrag. Tijdens de catechese in de kerk van Saint-Michel, haar parochiekerk, zal Elisabeth in de middengang op haar knieën moeten plaatsnemen en zo de rest van de catechese volgen. Wie niet horen wil, moet voelen. En haar eerste lerares was juffrouw Gremaud, die zei het volgende. Elisabeth, zei ze, heeft een stalen wil. Ze wil kost wat kost haar beslissingen uitvoeren. Ja, het is iemand met, laten we zeggen, gloeiende lava in de aderen. Hè. Zij vergelijkt zichzelf op een bepaald moment met een vulkaan die altijd op uitbarsten staat. En af en toe echt wel een keer uitbarst. Onhoudbaar en onstuitbaar. Hè. Maar zij ziet ook in heel vroeg al dat dit niet oké is. Dat die houding echt niet acceptabel is. En haar mama die wijst haar daar ook op. In de voorbereiding naar haar eerste communie toe zal mama bijvoorbeeld zeggen: kijk, meisje, als je Jezus in je hart wil ontvangen, dan moet je wel lief gaan zijn voor hem. Zo niet zal hij zich bij jou niet kunnen thuis voelen. En die woorden van mama die raken haar. En zij bedenkt bij zichzelf van, ja, eigenlijk heeft ze toch wel gelijk. Mijn temperament, ik moet dat daar toch wel in toom houden. En die uitbarstingen van woede, die doen echt niemand goed. En hoe bozer ik word, hoe droeviger mama wordt. En ik wil niemand pijn doen, en al zeker Jezus niet. Dus er is eigenlijk een keerpunt, een ommezwaai die ze maakt. Er is ook een uitweg. Een uitweg, een licht op het einde van een tunnel. En dat is de ontferming, de liefde, de barmhartigheid van Jezus, de vergeving. Ja? Dus op dat ogenblik ziet ze in dat niet zij het centrum van de wereld is, maar hij het centrum van haar wereld wordt. En die ommekeer in haar leven is zo radicaal en zo diep ingrijpend dat die nooit meer zal verdwijnen. Dus Elisabeth die smijt zich, die gooit zich met al haar kracht, al haar energie, die smijt zich in de liefde voor eens en altijd. Ze revolteert eigenlijk tegen haar eigen revolte. Ja. Dus zij geeft zich honderd en honderd aan Jezus de geliefde. Dat is haar uitweg, hè, met ja. De grote U.
Ja, dus ze slaagt erin om haar ijzeren wil eigenlijk door God te laten buigen dan, door Jezus te laten buigen. En, want u zegt, ja, ze maakt een radicale keuze op een bepaald moment, maar dan nog is het, lijkt me niet eenvoudig om zo'n ijzeren wil aan te passen. Welke middelen gebruikt zij daarvoor? Of wat zijn er zo bepaalde accenten in hoe zij dan verder evolueert? Ik wil zeggen, is het geweten dat ze bepaalde dingen dan gaat doen, bepaalde gebeden of bepaalde puntjes waar ze in het bijzonder op gaat letten vanaf dan?
Ja, als kind, haar eerste communie was een heel intens moment. En daar beseft ze dat Jezus centraal moet staan in haar leven. Er is maar één weg, er is één uitweg, Jezus. Want, realiseert ze zich, hij is in mij en ik ben in hem. Er is in feite enorm veel gaande in haar hart. Meer dan op het eerste zicht zou blijken. Er zijn heel veel van die mijlpalen in haar leven die haar bepaalde dingen gaan doen inzien en stappen vooruit zetten in de juiste richting. Bijvoorbeeld die bezinningsdagen, die missies in de parochie, maar ook haar vriendschappen. De lezing aan jonge leeftijd al van Le Chemin de la Perfection van Teresa van Avila, L'Histoire du Naam van Thérèse Valézieux, maar vooral haar gebed, de Eucharistieveringen in Saint-Michel, die voedende overtuiging toch dat Jezus iets heel groots met haar voorgeeft. Wat zij ook doet, dat is versjes schrijven voor haar grote vriend, om hem te verrassen, of om hem een of ander te vragen, quotes, laat ons zeggen, uitspraken. Ze bidt dus schriftelijk, ja? Ze schrijft neer wat ze in haar diepste binnenkant aan hem wil toevertrouwen. Aan jonge leeftijd is het schrijven van gedichtjes zo'n soort van way of life. Een manier om gedachten en gevoelens uit te drukken. Een soort one-liners, korte bewoordingen, heel kernachtig die een idee weergeven. Wel, iets dergelijks doet de 14- tot 21-jarige Elisabeth. Ik ga er een paar voorlezen. Bijvoorbeeld, ze schrijft: Jezus van de Eucharistie, geef mij de grote genade die de liefde is. Mooi, hè? En dan schrijft ze: met jouw zoon, lieve moeder, zij richt zich tot Maria, wil ik verborgen leven, wil ik in de Karmel leven. Een ander: Jezus, mijn hart is jaloers op jou. Ik wil met je samen zijn, met je trouwen, met je lijden en zal sterven om jou te vinden. Straffe taal. Wat jij wil, dat wil ik ook. Jezus, mijn allergrootste vriend. Dat is wat ik hoop. Dat is waar ik op vertrouw. Of nog één. Heel sterk, heel intens, hè. Het is zo goed om dicht bij Jezus te zijn. Kan men dan nog naar iets anders verlangen? Ja. En die aanvankelijk korte uitspraken of quotes, die groeien uiteindelijk uit tot de poëzie, hè, met een sterk meditatief karakter. Geschreven in gebedsvorm, gericht tot Maria, tot Jezus, de geliefde, de meester, de redder. Elisabeth zal heel haar leven meditatieve gedichten blijven schrijven, met dan uiteindelijk als hoogtepunt het prachtig poëtisch gebed, mijn God, drie eenheid die ik aanbid. Ja.
Ja, in alles wat u voorleest, hoor ik enkel Jezus, Jezus, Jezus. Dus het is echt de kern van haar spiritualiteit, is natuurlijk gewoon haar persoonlijke liefde en haar persoonlijke relatie met Jezus.
Ja, daar begint het mee.
Ja.
Maar het groeit uit. Hè? Het is eigenlijk een hele ontdekkingstocht. Mm-hmm. Jezus brengt haar bij de drie eenheid. Ja. Ze groeit daar naartoe. Hè? En zij doet de ontdekking dat Jezus in haar diepste binnenkant aanwezig is, maar dat hij daar niet alleen aanwezig is. Dat ook de Vader en de Heilige Geest in die drie eenheid daar aanwezig zijn. Zij schrijft bijvoorbeeld aan haar zus Gitte, ik heb een ontdekking gedaan en ik heb eigenlijk een geheim en ik wil dat geheim aan jou toevertrouwen. En weet je wat dat is? Ik zal het je schrijven. En ze schrijft dan dit. Ik geef jou het celletje dat mijn hart is, het kamertje waar jij altijd welkom bent, waar jij mij altijd kan ontmoeten, en ik jou. He, ze richt zich tot haar geliefde, ze richt zich tot Jezus. En dat vertrouwt ze toe aan Gitte. Aan haar vriendinnetje Françoise Sourdon schrijft ze, je moet je, zoals ik, een celletje bouwen in je hart. Besef dat God daar aanwezig is, ga er af en toe eens binnen en zeg hem alles. Dus Elisabeth bidt in de stilte van haar hart. Ze is op die leeftijd een heel contemplatief persoon al, hè? Nog voordat ze in de Karmel is binnengetreden. Ze bidt, hè? Ze bidt onderweg naar de catechese, ze bidt thuis aan de keukentafel, ze bidt op papier, ze bidt voor het oog van de camera als er foto's genomen worden van haar. Ze bidt op feestjes, tijdens wandeltochten in de bergen, tijdens de tennis. Ze bidt wanneer jongens haar achterna kijken, want ze weet, hij is het, hij is mijn geliefde met wie ik mijn leven wil delen.
En als ze dan spreekt over een celletje in mijn hart, is dat dan ook een plaats waar niemand anders mag binnenkomen?
Ja, het is een klein plekje, een celletje. Een cel is eigenlijk een kamertje in de Karmel, mm-hmm. Waar de zuster of de pater een plekje heeft waar hij vooral gaat aanwezig zijn, bij de altijd aanwezige, bij God zelf. Ja, het is een persoonlijk plekje, ja.
Ja.
Een intiem plekje van, ja, waar wij samen zijn en genieten van mekaars aanwezigheid. Ja.
En dus het is de heilige Elisabeth van de drie eenheid. U zegt haar spiritualiteit ontplooit zich verder. De heilige drie eenheid zelf, zoals de heilige Elisabeth die begrepen heeft, zou u dat ook een beetje kunnen toelichten? Want het is niet altijd het gemakkelijkste onderwerp binnen de spiritualiteit.
Mm-hmm. Ja, dat klopt. Dat is een mysterie. Het is eigenlijk nauwelijks of niet uit te leggen. De enige benadering van de drie eenheid is de benadering vanuit een houding van liefde, omdat God, ja, het grootste kenmerkeigenschap van God is dat hij liefde is. Voor Elisabeth zitten we in een soort, ja, reis als het ware, die naar de diepte trekt, naar binnen toe trekt. En in het klooster zal haar roeping zich gaan verdiepen. En zij schrijft daarover aan haar vrienden en familie. En ze wil een diep christelijke boodschap meedelen. En dat is eigenlijk het volgende. God, zegt ze eigenlijk, laat ons niet alleen. En hij wil wonen waar wij wonen. In ons leven, in onze activiteiten, in onze stilte, maar ook in onze drukte, in onze zorgen, onze emoties, onze pijn, ons verdriet. Hij wil in onze diepste binnenkant zijn. En niet nieuwsgierig of niet opdringerig, maar wel om in liefde bij en met ons te zijn, zoals een echte vriend. Dat is bescheiden, tactvol, liefdevol. Ik ga een paar dingen citeren toch wel. Zij schrijft in een van haar brieven: ik heb mijn hemel op aarde gevonden. Waar de hemel is, daar is God. En God is diep in mij aanwezig. In een andere brief schrijft ze: die hemel, lieve Germaine, haar correspondente, die draag je in je ziel. En je bent al een Karmelites, want een Karmelites die wordt door Jezus binnenin herkend, in haar ziel. En nog een citaat. We zullen dus binnengaan in ons diepste binnenste, waar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest aanwezig zijn. Om het even wat wij voelen, hij is onveranderlijk in zijn liefde. Hij houdt evenveel van jou vandaag als gisteren, en zo zal hij ook morgen evenveel van je houden. Geloven dat God ons bemint, zo zeer zelfs dat hij in ons woont, metgezel is, trouwe bondgenoot en vriend van elk moment. Ja, hier horen we de kern van Elisabeths gelovig leven. God woont in ons als drie ene God. En hij is in ieder gedoopte aanwezig, omdat hij liefde is. Dichter bij de mens die hij enorm bemint, kan hij niet komen. Lang voor zij door de kloosterpoort trok en intrad, en lang voor ze het habit droeg en de geloften aflegde, was Elisabeth al Karmelitas. En laat ons zo zeggen dat elke christen Karmelitaanse roots heeft, ook al wordt dat niet zo benoemd. En met Karmelitaanse roots bedoelen we dan elke christen die in hem geworteld is, die in Christus geworteld is, zal biddend en beminnend de Heer in zichzelf mogen herkennen. Een christen die in Christus geworteld is, kan niets anders dan zijn liefde zoeken en in zijn liefde willen wonen. Dus wat we hier horen, heeft sterke bijbelse grondslagen. Bijvoorbeeld bij Johannes lezen we, Jezus zegt: blijf in mij, zoals ik in u, want los van mij kunt gij niets. Of, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord onderhouden, en de Vader zal hem lief hebben, en wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Of, maar ook gij moet getuigen, want vanaf het begin zijt gij bij mij. En wat we daarnet ook al gehoord hebben in de Korintiërsbrief: weet je dan niet dat je Gods tempel zijt en dat de Geest van God in u woont? Dus de drie ene God woont en verblijft in ons. Zijn liefdesleven gebeurt in, aan en met ons. En deze boodschap is zo fundamenteel voor ons als christenen. Want christen zijn beperkt zich niet tot beleven van humane waarden. Oké, die zijn voor christen eigenlijk toch de vruchten van de boom, die de Heilige Geest is. Galaten 5:22. Maar christen zijn vindt zijn fundament in de ontmoeting met de levende, aanwezige Heer in het gebed. In de overweging van zijn woord. En in de sacramenten. Dus zo goddelijk breed is de dragende bodem waarop een christen staat. Hij steunt niet op zichzelf of op andermans kracht, maar een christen steunt op God, de rots zelf van zijn liefde.
U spreekt over het mysterie van de heilige drie-eenheid. Hoe is Elisabeth nu aan die naam gekomen? Is dat vooral door het gebed dat zij geschreven heeft? Of is dat een naam die zij zelf gekozen heeft? De drie-eenheid, daar wil ik nog even op doorgaan.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, vooral door een luisterende houding, hè, door een open houding als christen, een naar binnen gekeerde houding. Door zich open en ontvankelijk op te stellen, hè, ten aanzien van wat God van haar mogelijk verlangt. En ja, die naam is haar niet gegeven, hè, van bovenaf, maar die naam heeft zij in haar biddend aanwezig zijn bij Jezus vernomen. En is uiteindelijk ook bevestigd geweest op het ogenblik van de professie. Hè, dus ze heeft die naam ontvangen. Niet gezocht, maar ontvangen. En is ook een bevestiging van haar roeping op de eerste plaats. Maar tekent ook heel haar toekomstige levensweg uit. Hè. In dit leven, maar in het leven hierna ook. Hè.
Ja.
Wat die ontvankelijke openhouding betreft, daar kunnen we heel wat van leren. Nee, als christen in deze tijd. De basishouding is een luisterende houding voor ons als christen.
Ja.
Ja. Willen we leven door en met en in hem, wel dan gaan wij een luisterende houding moeten aannemen ten aanzien van zijn woord. Interessant is toch wel even een kort citaat bij de zaligverklaring van Elisabeth in 1984. Toen zei paus Johannes Paulus II het volgende. Ik citeer even. De zalige Elisabeth van de drie-eenheid getuigd van een volledige openheid voor het woord van God, waarover ze mediteert, dat ze op zich laat inwerken, waarin ze heel haar levenszin vindt en waardoor ze zichzelf toewijdt aan de lof van zijn heerlijkheid. Ja. De openheid op het woord. En in haar gebed, o mijn God, drie eenheid die ik aanbid, vraagt ze om die openheid. Ik ga het even voorlezen, een stukje uit dat prachtige gebed. Zij bidt dit. Woord van mijn God, eeuwig uitgesproken. Leven is voor mij luisteren naar u. Me openstellen voor u. Alles leren van u. Doorheen elke nacht, in elke leegte, in iedere onmacht, wil ik op u gericht blijven en wil ik in uw helder licht blijven. En verder, geest van liefde, kom over mij. Laat het woord opnieuw mens worden in mij. Laat het mysterie van zijn leven opnieuw plaatsvinden in mij. Wel, dat is eigenlijk wat wij te doen hebben. Hè. Ons openen voor hem is ons openen voor het woord. En daardoor kan hij in ons opnieuw mens worden. Onze opgave is uiteindelijk Christus herkenbaar, zichtbaar, hoorbaar laten worden. Onze opgave is oog en oor getuigen zijn van hem. Aan Gitte, haar zus, schreef ze op een bepaald moment: En passant par toi, Dieu veut se faire aimer. Langs jou wil God bemind worden. Hij wil zich laten kennen. Hij is een openbaringsgod. Hè? Het woord is zijn identiteit. De verkondiging behoort tot de essentie van ons christen zijn, hè? Zoals ook het gebed essentieel is. Ja? Onze liefdevolle aanwezigheid bij zijn liefdevolle aanwezigheid. Christen zijn is luisteren naar hem. Hem met de ogen van ons hart zien en hem mee openbaren. Kortom, zijn en doen zoals hij, Elisabeth noemt het, een humanité de surcroît, hem een mens zijn erbij aanbieden, waarin hij heel zijn leven opnieuw kan beleven.
Goed, het is intussen tijd terug tijd voor een muzikale onderbreking. We zullen luisteren naar het lied Je n'ai d'autre désir. Dat is een tekst van de heilige Thérèse van Lisieux, van de heilige Elisabeth. Is er, zover ik weet, nog niets op muziek, maar ja, je n'ai d'autre désir que de t'appartenir zou ook uit de mond van de heilige Elisabeth kunnen komen.
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir.
En welkom terug, beste luisteraars. In De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Martien Dollander, die ons spreekt over de heilige Elisabeth van de Drie-eenheid. Martien, u heeft daar net toegelicht de rol van de Drie-eenheid, het belang van de ontvankelijkheid in de spiritualiteit van heilige Elisabeth, maar ook in de spiritualiteit van iedere christen. U heeft gesproken over het belang van het woord van God, ook in haar spiritualiteit. Het is heel rijk, het is natuurlijk ook mystiek, dus het is niet eenvoudig om daar de belangrijke punten uit te halen, kan ik me voorstellen. Het is misschien interessant, omdat we nu toch in de goede week zijn, dat u ons ook nog wat kan vertellen over het lijden, het belang van het lijden, het thema van het lijden. Nu we toch opgaan naar Pasen en ons verenigen met het lijden van Christus. En misschien iets over de vastetijd. Is er daar ook iets van geschreven?
Ja, goed. Laat ons daarvan misschien mee beginnen. Hè. Ja. We gaan terug in de tijd naar februari 1904 en we gaan naar de Carmel van Dijon. De vasten in 1904 die wordt voorafgegaan door het 40 uren gebed. 40 uren wordt het heilig sacrament uitgesteld en aanbeden. Het zijn eigenlijk dagen van biddende voorbereiding en verinnerlijking. Ik ga even Elisabeth aan het woord laten. Zij schrijft het volgende. Tijdens deze dagen van 40 uren aanbidding hebben we het heilig sacrament uitgesteld in onze geliefde gebedsruimte. Vandaag, zondag, ben ik bijna heel de dag bij hem aanwezig geweest en had hem zo graag alles wat hem kwetst doen vergeten in deze carnavalsdagen. We gaan woensdag de heilige 40-daagse binnen. Weet je wat we gaan doen? We gaan een vasten van liefde doen. Hij heeft me bemind. Hij heeft zich aan mij overgeleverd. Dat is de juiste verwoording van de liefde. Zich geven, zich helemaal toevertrouwen aan hem die men graag ziet. Elisabeth gebruikt dus de uitdrukking een vasten van liefde. Zij linkt dus vasten aan liefde. Dat is een vasten uit liefde, maar ook een vasten in liefde. Het is, schrijft ze, zich terugtrekken in de woestijn met onze meester en vragen dat hij ons leert te leven van zijn leven. Het is eigenlijk één groot rendezvous in Gods oneindigheid en in zijn goedheid. Nu, tijdens de vasten werd in het brevier iedere vrijdag de aandacht gevestigd op één aspect van het lijden van Christus. Bijvoorbeeld de doornenkroon, de lans, de nagels, de vijf wonden van Jezus, het kostbaar vergoten bloed, het lijden van Maria. En een mooi gebruik tijdens de vasten was bovendien het volgende. Op Palmzondag gingen de zusters in processie met gewijde palmen doorheen de kloostergangen. en intussen hoorden de aanwezige priester en de gelovigen in de kapel de zusters van ver zingen en verenigden zich in gebed met hen. En die dag werd een maaltijd geserveerd voor Jezus in de refter, op een ereplaats en versierd met bloemen. En daarna werd deze maaltijd aan een arme geschonken. Dit is een oud devotioneel gebruik dat teruggaat op de heilige Teresa van Avila, om het bezoek van Jezus in Bethanië op te roepen. Dat is eigenlijk heel mooi, ja. Hè? Ik wil dit er nog even aan toevoegen. Op een dag vertelt een zuster aan Elisabeth over de vele gedachten die haar te binnen vielen tijdens het gebed. En zij ervaarde dat als zeer storend, want het gebed werd erdoor bemoeilijkt. En daarop zei Elisabeth dat zij integendeel nooit gedachten had, waarmee ze bedoelt dat ze innerlijk zweeg. Ja. Zij houdt het oog van haar hart vastgericht op de geliefde. De enige dialoog is een dialoog van liefde. En die gebeurt in weinig woorden en in heel veel stilte. En dat is de vasten eigenlijk ook voor Elisabeth. Een vasten in liefde. Ik ga nog even in op haar houding tegenover het lijden. Wij weten dat Elisabeth zeer diep geleden heeft. En zij schrijft daar ook over. Zij schrijft onder meer dit. In de grond werd elk innerlijk of uiterlijk lijden, hoe vreselijk ook, in liefde gedragen. De liefde is de rode draad. En daarop steunt Elisabeth om niet in de diepte te storten. De liefde van Christus geeft een geheimvolle, intieme, bovennatuurlijke vreugde. En die vreugde vormt alles om, zo zal ze zeggen. Ze schrijft, het is zo goed om te geven als je lief hebt. Ze schrijft dat in 1902, ver voor haar ziekte. Wat ze geeft, en als ze het kan geven, als het lijden daar is, wel dan geeft ze het. Ik zal jou mijn lijden kunnen geven, als een teken van liefde. En daarvan is Elisabeth rotsvast overtuigd, nog lang voor die pijnlijke periode zich had aangekondigd. Dus dat is eigenlijk een diepe geloofsdaad. Nu, meestal interpreteren we een geloofsdaad als iets wat je moet doen voor anderen, een soort concretisering van de naaste liefde. Maar deze geloofsdaad gebeurt in het verborgene en in de stilte en is een uitvoering van een trouwbelofte. Ik blijf je trouw in de moeilijkste momenten. En ook dan zal jij en jij alleen mijn toevlucht zijn. Ik wil op niemand anders steunen dan op jou. Jij bent mijn vriend voor elke tijd. Ik loop niet aan jou voorbij. Ik wil alleen bij jou terecht. Ik vertrouw je mijn verdriet, mijn ellende, mijn tegenslagen toe. Toen de zon volop scheen en er geen vuiltje aan de lucht was, beloofde ik je trouw. En dat hield ook in dat ik je nooit zou verlaten. Ook en vooral niet op de moeilijkste momenten, waarvan ik weet dat ze gaan komen. Dan zal ik jou mijn liefde kunnen tonen, door je al mijn lijden te geven en het met jou te delen. Dus dit is het verborgen leven van Elisabeth als Carmelites, maar dit is ook het verborgen leven van onszelf, van elke christen. En dit is hoorbaar voor Gods oor, niet voor dat van mensen. Dit vindt dus plaats in de stilte, in het hart dat spreekt, dat fluistert, dat weent soms. Dit is wat Elisabeth het zuivere geloof noemt. Naar hem gaan, ook in de nacht van het leven. Dus Elisabeth volgt vastberaden haar gekruisigde Christus. Waar hij is, daar zal ook de leerling zijn. Als hij zich in het lijden heeft vernederd, door de gehoorzaamheid tot het kruis, dan zal zij in zijn voetstappen treden. Jouw kruis wordt ook het mijne. Jij en ik, wij zijn één. Jouw verlossingswerk wordt ook het mijne. Ik deel in je lijden om te delen in jouw verheerlijking. En eeuwig worden we aan elkaar gegeven door de Heilige Geest, die liefde is als een vuur dat nooit meer dooft tussen ons en Hij die het deed ontbranden. Zo worden we gelijkvormig in lijden en sterven, en elke beweging van jou en mijn hart, elke adem, elke gedachte, alles in jou en mij wordt één. In die donkere periode naar het einde van haar leven toe zal Elisabeth de glimlach blijven bewaren, zelfs de vreugde blijven bewaren. Hè. Dat is heel bewonderenswaardig. Hè. De laatste woorden zullen dan ook zijn: mijn leven eindigt niet hier en nu, maar mijn leven gaat verder hierna bij mijn geliefde Heer. Hè. En ik ga daarvoor naar Hem als licht, als liefde en als leven. Ten slotte zou ik graag nog een paar thema's willen aanhalen in de geloofsbeleving van Elisabeth. Haar spiritualiteit bevat heel veel christelijke thema's die in feite een spiegel zijn van ons geloof. Die christelijke thema's heeft zij gepersonaliseerd, eigenlijk verinnerlijkt, tot de haar gemaakt en persoonlijk beleefd. Ik ga er een paar noemen zo, die toch wel heel sterk zijn. Laat ons zo zeggen, Elisabeth heeft ze voorgeleefd en is daardoor voor ons echt wel een levend evangelie geworden. Ja? In haar ontmoeten we Christus, sowieso. Ontmoeten we met hem de Vader en de Heilige Geest. Een paar van die thema's zijn deze. Om te beginnen zeer zeker, de drie ene God woont in het diepste van jezelf, je hart, je ziel. Zoek dus naar de plaats in jezelf waar je hem kan ontmoeten. Tracht jezelf los te maken van negatieve neigingen door die energieën om te zetten naar God, liefde, door ze naar hem te keren, aan hem te geven en toe te vertrouwen. Hypersensitiviteit, hooggevoeligheid, zoals Elisabeth ook zeer gevoelig was, ook fijngevoelig, is eigenlijk geen onoverkomelijk iets, mag eigenlijk geen dwarsboom zijn, maar laat je integendeel intenser leven en met meer fijngevoeligheid dan de doorsnee mens. De relatie met Christus staat als christen centraal in je leven. Gebed en daden die uit liefde voortkomen, meditatie van de schriftteksten, de sacramenten, die houden je relatie met Christus levend. Heiligen inspireren. Elisabeth ging zelf ook te raden bij heiligen. Teresa van Avila, Therese van Lisieux, Johannes van het Kruis, Catharina van Siena zelfs. Lijden door een ongeneeslijke ziekte is zwaar om dragen. Je lijden, je pijn dragen met Christus kan vreugde in jou teweeg brengen. De reden daarvan is dat je bij hem terecht kan. Zeker, hij weet wat lijden is. Maak de keuze om Christus na te volgen, jouw levensweg met hem te gaan, ook al zijn je ouders er tegen. En blijf je ouders beminnen, ook al begrijpen ze je niet. Een christen wil op Christus gelijken. Oordeel over niemand, denk goed over de ander, doe niet mee met roddels. De dingen die Elisabeth ook schrijft. Haal het woordje ontmoediging uit je woordenboek, want dat is niet verenigbaar met liefde. God ziet je met de ogen van zijn groot, liefdevol hart. De echte rijkdom is de innerlijke rijkdom. De echte vrijheid is niet de fysieke, maar de innerlijke vrijheid. Stilte is een rode loper. Voor God, voor jou. Loop er overheen en je ontmoet elkaar. Schrijf een gebed ook eens neer. Schrijf eens een liefdesbrief aan Jezus. Schrijf eens een kort gedichtje voor Maria. Het moet geen toppoëzie zijn. Wanneer je sterft, ga je naar het licht, de liefde en het leven. Niet mis te verstaan en niet aan te twijfelen. Tot zover enkele thema's, hè, maar het aantal onderwerpen die Elisabeth heel uitgebreid beschrijft, zijn nog veel en veel veelvuldiger.
Ja, want dan een meer praktische vraag. Hoeveel heeft de heilige Elisabeth eigenlijk geschreven?
Ja, heel veel. Ja. Hè. Begon van jongs af aan met haar not en team. Persoonlijke notities, die quotes waar we daarnet gesproken hebben. Heel veel brieven, hè. Dus meer dan 250 brieven op heel korte tijd, hè, op haar zeer jonge leeftijd. Retraites, ja, bezinningen, gedichten, ja, een beetje van alles. Heel veel eigenlijk, hè. In een dik boek uitgegeven, hè.
Ja, dus meer dan stof genoeg. Ook dankjewel om ons ja, toch een inkijk te geven in het innerlijke leven van de heilige Elisabeth en ons ook wat middelen aan te reiken om deze goede week op een genadevolle en intense manier te kunnen beleven. Zou u misschien tot slot, want daar is zij toch het meeste voor gekend eigenlijk, hè? Haar gebed tot de heilige drie-eenheid, zou u dat misschien nog even willen voorlezen en bidden aan het einde van deze uitzending?
Mijn God, drie-eenheid die ik aanbid, help me mezelf helemaal te vergeten, zodat ik in u kan zijn. In rust, in vrede, in uw eeuwigheid, nu. God die onveranderlijk vrede zijt, geef dat niets mijn vrede verstoort, dat niets me wegtrekt van u, maar dat elke minuut me binnenleidt in de diepte van uw mysterie. Breng rust en stilte in mij. Maak uw hemel in mij, maak uw thuis in mij, een plekje waar u graag rust. Ik wil u daar nooit alleen laten. Ik wil bij u zijn, totaal, wakker in geloof, aanbiddend, helemaal prijsgegeven aan uw scheppende kracht. Mijn geliefde Christus, gekruisigd uit liefde, ik wil een bruid zijn voor uw hart. Ik wil u verheerlijken. Ik wil u liefhebben tot ik ervan sterf. Maar ik voel mijn onmacht en daarom vraag ik u, kleed mij met uzelf, verenig mij met u, dat elke beweging van u, hoe klein ook, mijn beweging zou zijn. Kom over me, verover me, neem me in, dat uw leven door mij heen zal stralen. Kom in mij aanbidden, nieuw maken en redden. Woord van mijn God, eeuwig uitgesproken. Leven is voor mij luisteren naar u, me openstellen voor u, alles leren van u. Doorheen elke nacht, in elke leegte, in iedere onmacht, wil ik op u gericht blijven, wil ik in uw helder licht blijven. Lieve ster, fascineer en boei me, en laat me nooit uit uw lichtstralen ontsnappen. Verterend vuur, geest van liefde, kom over mij. Laat het woord opnieuw mens worden in mij. Laat het mysterie van zijn leven opnieuw plaatsvinden in mij. En u, Vader, buig u neer over uw klein arm schepseltje. Overschaduw mij en zie in mij alleen nog hem, uw geliefde zoon, die u vreugde geeft. Mijn drie, mijn alles, mijn hemel, enige, eeuwige, oneindige, onmetelijke, waarin ik mij verlies, ik geef me helemaal over aan u, Kom over me en kom in me. Dan worden we één, geborgen in elkaar. Ik wacht op de dag van de volle openbaring waarin ik u mag zien, afgrond van grootheid. Amen.
Tin, heel hartelijk dank voor uw komst en voor de mooie uiteenzetting over de heilige Elisabeth. En ik wens u nog een mooie goede week toe.
Dank u wel, Nele. Het is graag gedaan en ook voor u een zalige goede week.